Goedenavond, gemeente. Namens de Kerkenraad heet ik u en in het bijzonder de gasten die in ons midden zijn een hartelijk welkom in deze dienst waarin dominee Hagen uit Breukelen zal voorgaan. En ter voorbereiding op de dienst willen we nu gaan zingen van Psalm 98, vers 1. Zingt, zingt, een nieuw gezang de Heere, die grote God die wonderen deed. Het eerste vers van Psalm 98. De Kerkenraad wenst u en jou hier en ook de luisteraars thuis een gezegende dienst.
Laten wij stil worden tot God. Onze hulp is in de naam van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die zijn trouw houdt tot in eeuwigheid en die niet loslaat het werk van zijn handen. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van onze Heer Jezus Christus door de Heilige Geest. Amen. Gemeente, ik wil vanavond met u nadenken over een zondag uit de Heidelbergse Catechismus, waar beleden wordt dat Jezus zal komen om te oordelen de levenden en de doden. Het gaat dus vanavond over God die recht doet. En dat God recht doet, dat bezingt ook Psalm 98. En daarom zingen wij nu verder uit dat lied dat wij zojuist hebben ingezet. We zingen nu vers 2 en 3 en na de belijdenis van het geloof ook vers 4. Thank you. Wij willen vanavond met elkaar en in verbondenheid met de kerk van alle tijden en plaatsen het geloof belijden. En ik nodig u uit om in uw hart mee te spreken met deze woorden. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, de Schepper van hemel en aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, is geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven, begraven, nedergedaald tot in de hel, die ten derde dagen is opgestaan van de doden, is opgevaren naar de hemel, waar hij zit aan de rechterhand van God de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, de vergeving van de zonden, de wederopstanding van het lichaam en een eeuwig leven. Amen. Laten wij bidden om de opening van het woord van God en het licht van de Heilige Geest. Laten wij samen bidden. Heere onze God, Vader in de hemel, wij danken u voor deze dag die u ons geeft. De dag waarop wij vieren dat uw Zoon, onze Heer, is opgestaan uit de doden. Dat in hem uw toekomst, uw koninkrijk, aan het licht gekomen is, nabijgekomen is, niet ver meer van ieder van ons. En we danken u dat wij hier opnieuw samen mogen zijn, als een heel klein deel van uw wereldwijde kerk. Dat wij elkaar kunnen ontmoeten rondom uw woord en dat u het zelf bent die ons liederen op de lippen legt om te zingen voor u. Nu bidden wij u met elkaar en voor elkaar, kom ons tegemoet, ook op de avond van deze dag. Kom ons tegemoet in uw woord en met uw Heilige Geest. En geef dat wij ook vanavond iets opmerken van de vreugde die er ligt in uw komen. Dat wij iets te verwachten hebben, Heere God, daar bidden wij om. En dat als wij al de hoop gegrepen hebben, dat u die hoop in ons versterkt. Kom ons ook tegemoet als wij vanavond te raden gaan bij wat mensen voor ons over u beleden hebben. Dat wij zien dat wij staan op de schouders van een voorgeslacht. Dat wij deel zijn van een stoet van pelgrims op weg naar de grote morgen. We bidden nu dat wij iets ervaren van die breedte en de lengte en de hoogte en de diepte van uw heil. Kom ons zo tegemoet en help ons. In Christus' naam bidden wij dat. Amen. Zoals ik al zei, ik wil met u een gedeelte lezen uit de Heidelbergse Catechismus. Maar eerst openen wij de Heilige Schrift en lezen wij een gedeelte uit de tweede brief van Paulus aan de Korintiërs. We lezen 2 Korinthe 5, vers 1 tot 10. Daar schrijft de apostel dit. Wij weten immers dat wanneer ons aardse huis, deze tent, afgebroken wordt, wij een gebouw van God hebben. Een huis niet met handen gemaakt, maar eeuwig in de hemelen. Want in deze tent zuchten wij ook en verlangen wij er vurig naar met onze woning die uit de hemel is overkleed te worden. Als wij maar bekleed en niet naakt bevonden zullen worden. Want ook wij die in deze tent zijn, zuchten omdat we het zwaar te verduren hebben. Wij willen immers niet ontkleed, maar overkleed worden. Zodat het sterfelijke door het leven verslonden wordt. Hij nu die ons hiervoor heeft toegerust is God, die ons ook het onderpand van de geest gegeven heeft. Wij hebben dus altijd goede moed en weten dat wij, zolang wij in het lichaam inwonen, uitwonend zijn van de Heere. Want wij wandelen door geloof, niet door aanschouwing. Maar wij hebben goede moed en wij hebben er meer behagen in om uit het lichaam uit te wonen en bij de Heere in te wonen. Daarom stellen wij er ook een eer in, hetzij inwonend, hetzij uitwonend, om hem wel behagelijk te zijn. Want wij moeten allen voor de rechterstoel van Christus openbaar worden, opdat ieder vergelding ontvangt voor wat hij door middel van zijn lichaam gedaan heeft, hetzij goed, hetzij kwaad. Tot zover de lezing uit de Heilige Schrift. Dit is niet zomaar een woord, dit is het woord van God. Dit is uw leven. Halleluja. Amen. Ik lees met u ook een gedeelte uit de Heidelbergse Catechismus en wel zondag 19, vraag en antwoord 52. Zondag 19, vraag en antwoord 52. Daar luidt de vraag zo. Welke troost schenkt u de wederkomst van Christus om te oordelen de levenden en de doden? En het antwoord is dit. In alle droefheid en vervolging verwacht ik met een opgeheven hoofd hem als rechter uit de hemel, die zich eerst om mijnentwil voor Gods gericht gesteld en heel de vloek van mij weggenomen heeft. Hij zal al zijn en mijn vijanden in de eeuwige verdoemenis werpen, maar mij met alle uitverkorenen tot zich nemen in de hemelse vreugde en heerlijkheid. Tot zover de catechismus. Ter inleiding op de verkondiging en in antwoord op de lezingen zingen wij uit Weerklank lied 222, daarvan de versen 1, 4, 5, 6, 7 en 8. Psalm 73 zingen wij na het amen van de verkondiging en daarvan vers 12 en 13. Psalm 73, vers 12 en 13. Gemeente van onze Heer Jezus Christus, vanavond gaat het over het laatste oordeel. In Breukelen ben ik bezig geweest met een serie over de Heidelbergse catechismus, over het middendeel van onze geloofsbelijdenis, over dat wat er gezegd en beleden wordt over Jezus Christus, wie Hij is en wat Hij gedaan heeft. En deze vraag naar het laatste oordeel was nog blijven liggen. En nu kan ik me voorstellen dat hier vanavond iemand zit en denkt, had die vraag maar lekker laten liggen. Want laten we eerlijk zijn, dat laatste oordeel is voor veel mensen een zeer beladen onderwerp. Alleen al de gedachte dat er een moment komt dat ons leven met alles wat daarin is of wat eraan ontbroken heeft, beoordeeld zal worden, dat jaagt heel veel mensen schrik aan en angst. En misschien zitten hier vanavond ook wel mensen, dat weet ik niet, die bij het laatste oordeel denken, nou, dat zal dan wel een hel- en verdoemenisspreek worden vanavond. Nou, dan kan ik u geruststellen, dat wordt het zeker niet. Integendeel, het wordt hopelijk een preek met vreugde en verwachting. Ik kan me ook voorstellen dat er mensen zijn die zeggen, ja, maar wat zouden we daar überhaupt over kunnen zeggen? Een beetje schouderophalend. Want het laatste oordeel, dat is toch niet aan ons? Wie zijn wij dan om daar iets over te zeggen? Doen wij er niet beter aan om er eerbiedig over te zwijgen? Want dat waarover je niet spreken kunt, daarover moet je zwijgen. Ik snap al die gedachten en al die bezwaren. Ik heb ze zelf ook. En toch wil ik het er vanavond met u over hebben. En ik hoop u duidelijk te maken dat het laatste oordeel niet iets is om verlegen bij te zwijgen of schouderophalend maar langsheen te leven. Ik hoop ook duidelijk te maken dat het niet iets is om bang voor te zijn. Ik hoop eigenlijk vooral duidelijk te maken dat het laatste oordeel een bron is van troost en vooral van vreugde. Want zo steekt ook de catechismus in. Er wordt gevraagd naar de troost van het laatste oordeel. En in het antwoord zijn de laatste woorden die klinken vreugde en heerlijkheid. Daartussen beweegt zich dus het kerkelijk denken en spreken over het laatste oordeel. Het is iets om je door te laten troosten en het is vooral iets om naar uit te zien, om je in te verheugen. Ik kom daar straks nog op terug, maar eerst even de vraag waarom eigenlijk. Waarom zouden we in de kerk nadenken en spreken over het laatste oordeel? Nou ja, ik zou natuurlijk kunnen zeggen omdat de catechismus dat ter sprake brengt. En de catechismus die sluit op haar beurt weer aan bij het belijden van de kerk alle eeuwen door. En daar wordt beleden dat Jezus Christus zal komen om te oordelen de levenden en de doden. En die belijdenis van de kerk gaat op haar beurt weer terug op de schrift zelf. Zo hoorden we de apostel Paulus zojuist zeggen dat ieder van ons voor de rechterstoel van Christus openbaar zal moeten worden. En dat hij of zij dan zal krijgen wat hij verdiend heeft met zijn leven. Of het nu goed is of slecht. En dat is dan nog maar een van de vele plekken in de Bijbel waar het gaat over iets van een laatste oordeel. Maar goed, als ik het zo aanvlieg, dan blijft het natuurlijk heel vlak en formeel. De echte vraag is natuurlijk, waarom gaat het in de Bijbel daarover? En ik weet eigenlijk maar één antwoord, gemeente. Omdat de God van de Bijbel, dat wil zeggen de God van Israël en de Vader van onze Heer Jezus Christus, een God is die recht doet. God doet recht. Hij is een God van gerechtigheid. Hij is een God die het onrecht niet kan laten bestaan. Zo komen we hem eigenlijk al tegen vanaf de eerste bladzijde van de Bijbel. Als Adam gezondigd heeft, dan is het God die hem opzoekt en naar hem vraagt. Adam, waar ben je? En als Kain zijn broer Abel heeft doodgeslagen, dan is het opnieuw God die Kain opzoekt en vraagt, wat heb je gedaan? God roept mensen ter verantwoording over hun leven. God doet recht. God haat vooral het onrecht. Dat is eigenlijk een grondgedachte heel de Bijbel door. Als je bijvoorbeeld kijkt naar de twee grote verhalen van het volk Israël, dan kom je daar ook bij uit. Denk maar aan het grote verhaal van de uittocht uit Egypte. Als het volk van God in Egyptische duisternis verkeert, als het onderdrukt wordt door een farao die alleen maar weet van eigen belang en van uitbuiting, dan is het de God van Israël die zich het lot van zijn volk aantrekt, die zich vol ontferming naar zijn volk toebuigt en zijn volk bevrijdt met een uitgestrekte hand en met een sterke arm. En als het volk later in het beloofde land is en er mensen zijn die lijden onder sociale uitbuiting en onrecht, dan stuurt God zijn profeten om in Gods naam te zeggen dat het zo toch echt niet kan. En als Israël, dat is het tweede grote verhaal eigenlijk van het Oude Testament, als Israël in de ballingschap terechtgekomen is, door zijn eigen onrecht en eigen schuld, dan is het opnieuw God die zijn profeten stuurt en zijn volk eraan herinnert dat hoe klein en hoe marginaal ze ook geworden zijn, dat zij een God hebben die recht doet. En dat zij een God hebben die alle volkeren leidt en bestuurt. Niet alleen zijn eigen kleine volkje, maar God is een God die regeert over heel de geschiedenis. Dat leert Israël belijden tegen de klippen op en tegen de feiten in. En ook de psalmen die wij zingen zijn daar eigenlijk boordevol van. Psalm 98 bezingt dat ook. Dat God komt om bevrijdend recht te doen. Om zijn onderdrukte volk in de vrijheid te stellen. En dat is een vrolijk lied, Psalm 98. Niet alleen Israël wordt opgeroepen om te zingen, maar ook alle volkeren worden uitgenodigd om daarmee in te stemmen. Want God komt. En dat is een goede zaak. Dat is iets om je in te verheugen. Want wij hebben een God die zijn wereld en zijn schepping, zijn mensen niet ten onder laat gaan. God is niet uit op ondergang en vernietiging, maar op redding en bevrijding. En hij zal redden, al is het dwars door de crisis en dwars door het oordeel heen. En nu dacht ik, gemeente, dat die grondlijn van de Bijbel een lijn is die zich direct ook met de grondlijnen van ons menselijk bestaan laten verenigen. Want hoe zouden wij werkelijk mens kunnen zijn? Hoe zouden wij kunnen leven in een wereld vol onrecht, in het groot en in het klein, als er niet een God zou zijn die zou ingrijpen? De vraag naar recht is in de Bijbel eigenlijk vooral ook een roep om ruimte. Het is eigenlijk een roep om een ruimte waarin het leven werkelijk te leven is. Een ruimte waarin het werkelijk goed is om mens te zijn. En dat is dus ook een prangende vraag in onze wereld. In onze wereld waar de berichten van aanslagen en oorlogen en terreur maar doorgaan. Het is ook een vraag in een wereld waar de tranen van de vluchtelingen maar blijven vloeien. Het is een vraag in onze wereld waarin mensen elkaar het leven zuur maken. Bijvoorbeeld door keihard over elkaar te oordelen. Want dat is ook wel een ding, gemeente. Als wij het hebben over het oordeel van God, dan moeten we ook even kijken naar het oordelen van mensen. Want dat is eigenlijk veel benauwender. Het oordeel van God is bevrijdend, maar het oordeel van mensen is vaak zo ontzettend beklemmend. Wij zijn zo buitengewoon snel en hard in onze oordelen vaak. En we worden ook aan alle kanten daartoe uitgenodigd. Als je erop gaat letten, dan schrik je ervan hoeveel televisieprogramma's ons uitnodigen om bliksemsnel te oordelen wie de beste is. Of de domste, of wat dan ook. Wie welk talent heeft. En zo is het niet alleen op televisie, zo gaat het toch eigenlijk ook op het schoolplein, nietwaar? En wat op het schoolplein vaak gebeurt, dat gaat door, het hele leven door. Tot in het bejaardenhuis toe. Dat is soms ook net een schoolplein, waar je erbij hoort, of niet. En zo gaat het helaas ook vaak op het werk. En in families. Wij kunnen ons met een blik, met een enkel woord of een gebaar, totaal van een ander distancieren. Wij kunnen een ander totaal de grond inboren. Met allerlei dynamieken. Dat is onze wereld, helaas. En over deze wereld, waarin het leven voor talloze mensen eigenlijk geen leven is, is de Bijbel buitengewoon realistisch. De Bijbel is buitengewoon realistisch over een wereld waarin het kwaad en het onrecht aan de orde van de dag zijn. En ook waar de onmacht en de onwil van mensen om werkelijk goed te doen vaak pijnlijk aan het licht komt. Het is zodanig beklemmend dat er eigenlijk maar één optie overblijft. Dat God zelf eraan te pas moet komen. Want van de mensen moeten we het niet hebben. God zelf zal eraan te pas moeten komen om die voor ons onontwarbare knoop van goed en kwaad, van kunnen en willen of niet kunnen en niet willen, te ontwarren. Hij zelf zal moeten komen om rechtvaardig een oordeel uit te spreken. Niet alleen over ons leven, maar ook over de geschiedenis en over hen die na ons komen. Over de levenden en de doden. Als God werkelijk goed is, dan zal hij zijn naam van goede God waar moeten maken. En nu zegt de catechismus in aansluiting bij het Nieuwe Testament dat de rechter die komen zal om het laatste woord te spreken dezelfde is als degene die al gekomen is als onze redder. Hij die komt om te oordelen is Jezus Christus. Hij zal komen als rechter om alle dingen recht te zetten. Om ons leven terecht te brengen. Om deze wereld terecht te brengen. Onze rechter is onze redder. En nu zegt de catechismus dat hij het is, Jezus Christus. Dat is nou onze troost. Want in alles en ondanks alles verwachten wij hem. En dat doen wij in de gemeente met een opgeheven hoofd en met een reikhalzend verlangen. Tenminste, dat is de houding die de catechismus aan de gemeente dus ook aan ons wil aanleren. En nu hoop ik maar dat u daar iets van geleerd hebt, gaandeweg uw leven. Dat je al heel jong eigenlijk leert leven als een hoopvol mens. En dat je dat ook volhoudt als je ouder wordt. Dat je niet cynisch wordt, maar dat je blijft reikhalzen naar de beloften van God. Dat wil de catechismus ons leren. En nu hoop ik eigenlijk dat u dat al geleerd hebt. Of dat je dat ook wilt leren, als je er moeite mee hebt. In de christelijke gemeente wil de catechismus ons eigenlijk bijbrengen, past niet een houding van angst. En ook niet een houding van onwetendheid, als het gaat over de laatste dingen. Daar past eigenlijk maar één houding bij, van je laten troosten en verwachtingsvol uitzien. Ik leg daar even de vinger bij, want als ik kijk naar de berichtgeving van onze landelijke kerk, en als predikant krijg je elke week van die mails met van wat er speelt in de kerk, dan valt mij op dat daar bijna nauwelijks gesproken wordt over de dingen die wij mogen verwachten, over het komen van God. Het gaat over heel veel andere dingen die buitengewoon interessant zijn. Allerlei missionaire activiteiten. Allerlei diaconale activiteiten. Over gezamenlijke maaltijden en kliederkerk en ga maar door. Maar het komen van Christus wordt pijnlijk vaak verzwegen. En daarom leg ik het ook maar vanavond hier in uw midden. Wat verwacht u eigenlijk? En waarom zouden wij hoopvol zijn? Ja, waarom eigenlijk? Nou, nog één keer. Omdat de Jezus die komt dezelfde is als hij die al gekomen is. Dat is dus de Jezus die u en ik hebben leren kennen in het evangelie. Hij die komt om het laatste woord te spreken over levenden en doden, is dezelfde Jezus als die de kinderen tot zich geroepen heeft. Hen de handen heeft opgelegd en heeft gezegend. Het is de Jezus die de armen van geest en de barmhartigen en de vredestichters zalig gesproken heeft. Het is de Jezus die eigenlijk zegt, ga door met goed doen en vredestichten waar je maar kunt. Hij die komt om te oordelen is een vriend ook van tollenaars en van zondaars. Hij die komt is dezelfde als degene die het verlorene zoekt. En de gemeente is eigenlijk een plek waar je met je verlorenheid terecht kunt. Bij Jezus. De rechter die komt om het laatste woord te spreken is ook degene die tegen die overspelige vrouw gezegd heeft, is er dan niemand die jou veroordeelt? Dan veroordeel ik jou ook niet. Ga heen en zondig niet meer. Breek met je oude leven. Deze Jezus is het, gemeente, hij en geen ander. Want hij is en blijft dezelfde tot in eeuwigheid. En zijn koninkrijk dat komt en de gerechtigheid die daarbij hoort, die zijn in hem nabijgekomen. En daarom zie je ook zoveel stumpers en zondaars en ellendigen tot hem komen in het evangelie. En die werkelijkheid die zal straks volledig voor iedereen aan het licht komen. Nu zegt de catechismus heel kort en kernachtig waar dat koninkrijk en zijn gerechtigheid nu eigenlijk op neerkomen. Hij die als onze rechter komt, is dezelfde, zegt de catechismus, als hij die zich eerst om mijnentwil voor het gericht van God gesteld heeft. En heel de vloek van mij afgenomen heeft. Dat is dus het recht van God, gemeente. Het recht van God is het recht van zijn genade. In zijn gerechtigheid vergeet God zijn genade niet. En in zijn genade vergeet God zijn gerechtigheid niet. En daarmee wordt eigenlijk kort samengevat alles wat door de kerk beleden is over wie Jezus is. Nog één keer. Want de Zoon van God is gekomen, ontvangen van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria. Hij heeft geleden, is gestorven, is begraven, is neergedaald tot in de diepte. En zo heeft hij, zegt de apostel, zich onder de wet van God gesteld. En heeft hij het rechtvaardig oordeel van God over deze wereld en over ons op zich genomen. Jesaja profeteerde er al van. Hij is het die de straf gedragen heeft die ons tevreden aanbrengt. En Paulus zegt het nog krasser. In hem, in Christus, heeft God de wereld met zichzelf verzoend. God heeft al vrede met deze wereld. U ook? Met uzelf? Kijk naar Jezus Christus en zie hoeveel het God gekost heeft om er vrede mee te krijgen. En nu belijdt de kerk dat deze Jezus is opgestaan en leeft tot in eeuwigheid. En dat hij zit aan de rechterhand van God om te regeren over zijn kerk. Door zijn woord en door zijn geest. En die geest is uitgestort met Pinksteren. Het is die geest die ons doet geloven en hopen en rijkhalzen. Naar die dag dat ons geloven overgaat in aanschouwen. Dat is dus ook de dag dat eigenlijk ons leven openbaar wordt. Ons leven dat nu nog met Christus verborgen is in God, komt dan aan het licht. Dat is eigenlijk het geheim waar de kerk van leeft, alle eeuwen door. En dat is ook het geheim van het christelijk bestaan. Een christen is eigenlijk iemand die leeft in de zekerheid, ook al voel je dat lang niet altijd zo, en toch is het zeker, dat je Jezus Christus toebehoort. In leven en in sterven, in tijd en eeuwigheid. De Heere Jezus die telkens weer ons tegemoet komt in het gewaad van zijn woord. De Jezus die de kinderen de handen oplegt en zegent in de doop. De Jezus die zichzelf geeft in het tekenen van brood en wijn. Deze Jezus die is voor u toch geen onbekende. Dan hoeft u toch ook niet bang te zijn voor het laatste oordeel. Dan hoef je er toch ook niet omheen te leven. Als het deze Jezus is, dan ga je toch rijkhalzen naar de dag dat we hem zullen zien van aangezicht tot aangezicht. Wij hebben iets om naar uit te zien, gemeente. En nu zegt de catechismus ook nog, dat is dan ook de dag dat al zijn en mijn vijanden zullen vergaan. Dat is de dag dat al die vijanden aan de verdoemenis zullen worden prijsgegeven. Die zullen worden vernietigd, die zullen tot niets vergaan. Dat is natuurlijk wel even een dingetje, dat knarst een beetje, zacht gezegd. Waar moet je dan aan denken, aan welke vijanden? Wie zijn dat dan? Nou ja, allereerst moet je dus denken, niet aan je eigen vijanden als je die hebt. Ik hoop het niet eigenlijk, maar je weet het nooit. Denk daar dus even niet aan. Nee, de catechismus wil ons laten denken aan de vijanden van de Heer Jezus. Zijn vijanden en mijn vijanden. Zo staat het er in de catechisme, in die volgorde. En niet andersom. En het geldt, het is eigenlijk zo, in de mate waarin je bij Jezus hoort, leer je leven als kind van God die een vader in de hemel heeft. Maar krijg je ook de vijanden van Jezus erbij. Jezus heeft ook vijanden. En zijn vijanden worden dan, omdat je bij hem hoort, ook jouw vijanden. Zo werkt het. Jezus heeft vijanden. Welke zijn dat dan? Nou ja, Kijk naar de psalmen. Jezus heeft zijn leven geleefd met de psalmen. Tot aan zijn laatste snik heeft hij de psalmen geleefd, gebeden en gezongen. En de psalmen staan boordevol van vijanden. Vijanden, dat zijn die machten of krachten of personen of instanties die het leven tussen God en de mensen bedreigen, kapot willen maken. En het kan dus van alles en nog wat zijn. Misschien zitten hier vanavond ook wel mensen die heel goed weten waar het over gaat. Als je voelt dat je leven kapot gemaakt wordt. Dan kun je in de psalmen herkenning vinden. Jezus heeft het in ieder geval gedaan. Hij heeft zichzelf herkend in de psalm. Als ik nu die vele vijanden van Jezus zou moeten benoemen, dan wil ik me vanavond beperken tot drie. Drie vijanden. De zonde, de duivel en de dood. Die drie. De zonde is zo'n vijand die scheiding maakt tussen God en ons. Tussen ons ik en tussen God. En nu zegt de catechismus, de dag komt dat die vijand er niet meer zal zijn. Daar zal mee afgerekend zijn. De zonde, dat is dus ook de zonde van ons oude ik. Want die heeft alleen nog maar het verleden. Die heeft geen toekomst. Omdat wij bij Christus horen, hebben wij een nieuw ik ontvangen. Die heeft wel toekomst. Maar ons oude ik, dat zijn dus ook wij. Voor zover wij leven los van God. Voor zover wij leven tegen God in. En ons geweten vertelt feilloos wanneer dat is. Je kunt je geweten onderdrukken, maar hij blijft toch spreken. En nu zegt Paulus telkens weer, Christus is al voor ons gestorven toen wij nog vijanden waren. Dat is dus voltooid verleden tijd. Die vijandschap is voorbij, want nu zijn wij kinderen en huisgenoten geworden van God door Christus. En dat betekent dus ook dat je dat oude in jezelf leert te haten. Omdat het een vijand is van Christus. En als ik nu daar één concreet voorbeeld van mag noemen, dan denk ik aan onze zonde van het oordelen opnieuw. Ik zei het al, wij kunnen onszelf en elkaar zo keihard en bliksemsnel beoordelen. Je kunt jezelf ook kapot oordelen. Je kunt een ander kapot oordelen. En dan letten wij vaak alleen nog maar op de buitenkant, zonder te weten wat de binnenkant is. Nu, als wij in de gemeente de oefening leren maken door Jezus Christus, dat wij gaan rekenen met het laatste oordeel, dan gaan wij de oefening maken die Paulus ook ons voorhoudt in 1 Korinthe 4. Daar schrijft hij, hoe u of een andere menselijke instelling over mij oordeelt, dat interesseert me niet. En hoe ik over mijzelf oordeel, telt evenmin, zegt hij. Want het is de Heer die over mij oordeelt. Houd dus op met oordelen en wacht de dag af dat de Heer komt. Want Hij is het die aan het licht zal brengen wat in het duister verborgen is. En Hij zal onthullen wat mensen heimelijk beweegt. En dan zal ieder de lof ontvangen die hem toekomt. Dat de gemeente iets van een oordeelsvrije ruimte zou worden, waarin alleen Jezus het voor het zeggen heeft. Als dat zo is, dan is het koninkrijk niet ver meer. De tweede vijand van Jezus is de duivel. Er zijn mensen die zeggen, bestaat hij wel? Nou ja, als je merkt hoezeer die de boel door de war gooit in deze wereld, dan is dat geen vraag meer. Peter zegt, hij gaat rond als een brullende leeuw op zoek naar een prooi. En hoeveel mensen pakt hij niet? Rukt hij weg uit het verband van de gemeente van Christus? En Johannes zegt zelfs, de duivel dat is de heerser van deze wereld. Hij heeft deze wereld onder zijn zeggenschap. En tegelijk klinkt dan de boodschap bij alle apostelen en evangelisten. Maar hij gaat voorbij. Want de dag van Christus is aanstaande. Nog een korte tijd en dan zal blijken dat het Jezus Christus is. Het lam dat staat als geslacht, dat hij het is die regeert. Dat zijn genade overwint. Ik wil er veel meer niet over zeggen, want dat komt ook de duivel niet toe, die eer. Daarom noem ik tenslotte nog die laatste vijand, de dood. Dat is ook echt een laatste vijand, zo noemt Paulus hem ook. En omdat hij de laatste is, is hij misschien ook wel de meest bittere. Vooral als je merkt hoezeer die soms al aanwezig is in jonge kinderlevens. Misschien zitten hier ook wel ouders die hun kind moeten missen. Of misschien denk je aan iemand van wie je weet dat het zo is. De dood is een laatste bittere vijand. En ook als je oud wordt, kun je het er geducht mee te stellen hebben. Maar nu zegt de catechismus, troostend en hoopvol tegelijk, ook hij, ook deze vijand, zal vernietigd worden. Ook hij zal teniet gedaan worden in het laatste oordeel. Daarover spreekt ook eigenlijk de apostel in het gedeelte dat wij vanavond met elkaar gelezen hebben. Daarin vergelijkt de apostel dit leven met een huis, met een tent. En op zich is het daar prima wonen. Dan kun je het ook naar je zin hebben. Maar er is een ander huis in zicht gekomen. Een huis niet met mensenhanden gemaakt, maar door God. Wij hebben hier geen blijvend thuis. Er komt een ander huis. En nu weet ik niet of sommigen van u ervaring hebben met verhuizen. Maar als je ergens woont, is het vaak prima. Maar zodra je een nieuw huis gekocht hebt, dan kun je bijna niet meer wachten om daar je intrek te nemen. En dan is al dat oude en vertrouwde ook een beetje oud en stoffig geworden. Dan wil je er eigenlijk wel vanaf. Juist alleen maar omdat je dat nieuwe in het zicht gekregen hebt. Je kunt eigenlijk niet meer wachten om daar je intrek te nemen. Nou, zegt Paulus, zo is het eigenlijk ook met het leven van een christen. Je kunt het hier prima hebben en daar kan je God voor danken. Maar als je eenmaal zicht krijgt op dat nieuwe wat God voor ons heeft klaargelegd, dan kun je bijna niet meer wachten. Paulus zegt, ik zou wensen dat dit sterfelijk door het leven zelf verslonden wordt. Want daar gaat het hem om. Om het leven zelf. Een intens verlangen klinkt er door in de woorden van Paulus. En ik hoop eigenlijk dat u dat ook een beetje herkent voor uzelf. Dat die dag aanbreekt dat de sluier van de dood die over alle dingen ligt, wordt opgeheven. Dat de ontwrichting van het oude bestaan door de zonde voorbij is. Dat je bij God zult zijn en dat je dan dus ook werkelijk bij jezelf zult zijn. Nou gemeente, dat is dus waar de catechismus het over heeft. Dat al Christus en ook mijn vijanden zullen worden vernietigd. En de positieve keerzijde daarvan is dat ook ik, samen met alle uitverkorenen, hoort u hoe breed dat is? Dat is die schade die niemand tellen kan. Die zullen tot Christus komen in de hemelse vreugde en heerlijkheid. Hoe dat is, ik weet het niet. Boven verwachting, boven verbeelding, dat wel. Maar tot nu toe, in dit leven, is het denk ik goed, want daar gaat het eigenlijk om, dat wij hier en nu zo leren leven. Dat Paulus zegt, nou, tot het zover is, stellen wij er ons een eer in om te doen wat God wil. Met andere woorden, word niet cynisch, beste mensen. Word niet onverschillig. Hoe mensen om je heen ook doen, blijf je richten op Christus. En houd voor ogen dat het toch een diepe, al is het verborgen, zin heeft om toch goed te doen. Laten wij dan, als je dat moeilijk vindt, enkel en alleen maar goed doen voor Christus, die nu nog verborgen is. Maar laat je hoofd niet moedeloos hangen. Wij mogen lichtvoetig leven met een opgeheven hoofd en een reikhalzend verlangen naar de dag van Christus. Amen. Laten wij samen danken en bidden. Goede God en Vader in de hemel, wij danken u voor deze dag die u apart hebt gezet om ons uw woord te laten verkondigen. Een tijd en een ruimte ook om te zingen voor u. En wij danken u dat wij ons mogen richten tot u. Dat ons leven nooit zo dicht kan zijn, zo gevuld, dat er voor u geen ruimte meer is. U hakt zelf ruimte uit in ons bestaan op deze dag. En nu bidden wij met elkaar en voor elkaar om uw geest die met ons meegaat. Dat wij ook in ons dagelijks leven openingen houden. Naar voren en naar boven. Dat wij ons niet zo laten opslokken en gevangen nemen door alles wat er speelt in het hier en nu. Dat wij u zouden vergeten. Daar bidden wij om. Want er is zoveel dat onze ziel belaagt. Dat ons leven hier eigenlijk bedreigt. En daarom bidden wij u om uw ontferming. Om uw geduld met ieder van ons. Om uw geduld met uw kerk. Om ontferming bidden wij om uw schepping in nood. In het bijzonder voor mensen die te lijden hebben onder oorlog en geweld. Onder onrecht in het groot. Maar ook bidden wij u voor mensen om ons heen die lijden onder onrecht in het klein. Die het gevoel hebben dat ze er eigenlijk niet mogen zijn. In de ogen van anderen. Of in hun eigen ogen. We bidden u dat zij ook letten op de ogen, de vriendelijke ogen van de Heer Jezus. En zijn milde handen die uitgestrekt zijn om te troosten en te ontfermen. Zo bidden wij u dat wij leren leven als opgewekte christenen. Getroost. Lichtvoetig ook, met een rijkhalsend verlangen naar uw grote dag. Ga zo met ons en zegen ons. In Christus' naam. Amen. U krijgt nu gelegenheid om God en de naaste te dienen met uw gaven. En daarna zingen wij als slotlied uit Weerklank, lied 219. Hef dan nu uw harten omhoog tot God, ontvang de zegen van de Heer en ga dan heen in vrede. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.